Wilbert, even lokaal wil ik beginnen. Sandra Beckerman zit er trouwens ook bij, misschien voor de luisteraar, want die gaat ook wat zeggen van de SP.
Die gaat ook wat zeggen.
Nee, maar die gaat, bedoel, we gaan niet nu 10 minuten praten zonder en dat Sandra naar ons gaat luisteren. Dat is natuurlijk een beetje raar en ongemakkelijk.
Ja.
Die gaat zoiets zeggen over wat er in de Eerste Kamer gebeurde met de uitstel. Nou, niet het uitstel, het vermoedelijke uitstel van het sluiten van het Groningenveld.
Dat is eigenlijk gewoon tafelgast, hè?
Tafelgast, ja.
Dat zo? Kunnen we dat dan zo introduceren? Kunnen we dat zo op jouw bordje
helemaal
gooien?
Echt, hè? Helemaal echt, ja.
Sidekick.
Nee.
Tafelgast. Eerst iets anders. Lokaal nieuws voor Groningen, maar ook interessant voor alle andere luisteraars. Er is dus een muurschildering in Groningen in het Koude Gat, vlakbij de Vismarkt in de Heerstraat, dus eigenlijk echt in het centrum van de stad, door Vaaf geschilderd. Voor de vrouwenrechten in Iran. Die zit dat nu zo'n 2 jaar of zo al.
Ik weet even niet hoe lang die
al een tijdje in ieder geval. Maar die moet nu weg.
Want hij is politiek verklaard?
Ja, een van de redenen dat hij weg moet is omdat er op een monument geen politieke afbeeldingen mogen staan. Het probleem is echter, denk ik, dat dit niet echt een politieke afbeelding is. Want dit is een afbeelding voor vrouwenrechten. En als dat al politiek is, dan denk ik, goed.
Het is natuurlijk politiek, maar we hoeven het niet op deze manier politiek te maken.
Nee, en zou je ook niet als gemeente moeten zeggen van in deze tijd is het nogal belangrijk.
Of onderdeel van je politiek te maken, dat misschien beter.
Ja, dus dat is wel schrijnend en ik wil eigenlijk er wel voor zorgen. Ik weet dat ook in de gemeenteraad nu in Groningen door PvdA en D66 vragen zijn gesteld en opheldering aan de gemeente is gevraagd. Ik wil eigenlijk nu ook wel een soort van voor Groningers toch ook een actie starten om het daar gewoon te houden. Want het alternatief is dat het dus wit geschilderd moet worden.
Ja.
Dat is al een hele rare daad. Dan krijg je dus zometeen dat de Faaf dat moet gaan wit schilderen, wat bijna een soort van actie op zich
censuur
is of zo, censuur is. Ja. En dan moet er nu een nieuwe muur gezocht worden. Dus zo roepen we ook op Instagram, vind een nieuwe muur voor deze muurschildering. Nou, dat kan nog steeds doorgaan, maar ik zou er ook voor pleiten om het daar gewoon te houden en dat we daar alles aan doen om dat zo te doen. Want als die muur wit geschilderd wordt, dan is er een week later staat er allerlei graffiti op, wat mij ook wel mag.
Vind je niet netjes.
Ja, maar wat,
nee, maar, maar dan is wel de boodschap weg. En dat zou zonde zijn, toch?
Ja, toch?
Dus, ja. Ik vind het minst haalbare zou zijn dat het wit wordt geschilderd en dat dan dezelfde boodschap met graffiti erop wordt gezet.
Maar dat mag dus ook niet.
Nee, dat mag niet.
Er mag geen politieke boodschap op staan. Dus als er staat, weet ik veel, fuck FVD mag niet. Of fuck PvdA mag ook niet. Of fuck SP mag ook niet. Of als staat, ik zou zeggen, het moet gewoon blijven. Starten we dan een petitie of gaat dat te ver?
Op de goede zaak.
Zullen we dat gewoon doen?
Ja, toch?
Ja?
We starten gewoon een petitie voor Vaaf, vind ik.
Op de goede zaak.org gaan we doen. Dat gaan we organiseren. Vandaag nog, denk ik dan maar. Dus die staat dus nu al online. Als je kijkt,
op dit moment,
teken de petitie voor Vaaf.
Kijk op onze Instagram en dan kan je de petitie tekenen.
In de show notes. Goed, dan. Ik heb eigenlijk zo'n openingsrant altijd. Dat ik het nog even hebben over de Mark Rutte van de week of de bullshit mok van de week. Ik weet niet.
De Mark Rutte van de week.
Jingle is zeker veranderd. Jingle verandert nooit.
Nee, bent
wat doe jij de hele week, Alexander? Geen idee. Goed. Ik dacht, ik wil toch even.
Want even voor de luisteraars die geen idee hebben waarom de Mark Rutte van de week gecanceld is als knop.
Ja.
Maar er nog wel is omdat we het niet over de poppetjes moeten hebben volgens Roxane van Ypres.
Ja. En als Roxane van Ypres iets zegt,
dan luisteren wij. Luisteren wij. Ja, en amen.
De BBB. Ik weet niet meer waar ik het heb. Ik weet niet waar ik het heb. Kijk, ik weet niet waar ik het heb. Sandra mag zich nu ook gaan bemoeien met dat gesprek, want die kent die mensen persoonlijker beter dan ik, denk ik. Maar ik weet niet meer. Caroline van der Plas.
Ja.
Die zegt van alles, de hele tijd. En de ene is nog grotere onzin dan het andere. En of nog racistischer of fascistischer dan het andere wat ze zegt.
Ze doet maar wat.
Ze zei bijvoorbeeld dat Eritreërs en Syriërs jodenhaat in hun DNA hebben. Dat zeg je dan gewoon
letterlijk
haar tekst bij een talkshow. Niemand grijpt,
niemand grijpt in.
Je mag wat zeggen hoor, Sandra. Je luistert maar gewoon.
Ik vind het net zo bizar natuurlijk.
Ja.
En ligt ze daar dan s'nachts wakker
denken
jullie?
Nee, dan gaat ze gewoon lekker naar Ajax Go Ahead Eagles, want dat was ze dan weer gisteravond.
Ja, ik heb ook het gevoel dat ze heel graag dit soort ophef heeft om als soort rookgordijn voor alle falende politieke besluiten die ze wel nemen of die ze aan het vertragen zijn.
Ja.
Ja, dus dan eigenlijk zijn wij, nee, dat snap ik, dus dan zijn wij koren op haar molen dat we het dan hier weer over hebben, in plaats van over wat ze presteert.
Ja, maar ze heeft de hele tijd ook om zich heen natuurlijk allerlei gedoe.
Hè, ja.
Van die, oh, hij heeft me met zijn elleboog aangeraakt. Ja, en,
ik had mijn shirt binnenstebuiten aan.
Ja, dat soort dingen.
Hoewel. Dan hebben we het wel weer heel erg over de oppervlakkigheden. Misschien moeten we dat ook weer niet doen.
Nee, Bart Kemp. die andere man van Agraxie, hè, ja. Die dan een beetje genoemd wordt bij BBB, maar niet bij BBB hoort. We denken heel erg, nee, ik hoor niet bij BBB. En BBB zegt, Bart Kemp hoort niet bij ons.
Maar we praten wel veel over elkaar.
Die zegt dus dan ook, hè, die was die gijzeling in Ede,
ja.
Eritreërs. Oh nee, het was toch gewoon een witte man.
Het was toch een witte verwarde man van 28.
Ja, van 28. Maar eerst gewoon op de social media gegooid. Iedereen deelde dat. Het is ongelooflijk. Ja. En ik snap inderdaad dat het mechanisme zo werkt. Bij Baudet werkt dat het mechanisme natuurlijk ook zo. Maar waarom kom je ermee weg? Waarom zegt een talkshow host niet, als je zegt dat jodenhaat in de genen zit van Eritreërs, van ik stop hier het interview, tot ziens Caroline van der Plas. Uw microfoon wordt uitgedraaid. Ik snap er geen reet van.
Ja, maar ik denk dat het je overvalt en dat je gewoon geen idee hebt wat je dan
moet. Mij zou niet overvallen, denk ik, op zo'n moment.
Nee, jou niet.
Ziedend zou ik dan worden.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Ja, maar ik denk dat het voor heel veel mensen gewoon, dat ze denken, in hun hoofd, wat gebeurt hier? En dat het de processor kan het denk ik niet bijhouden.
Nee, en ik vind het zelf, moet ik eerlijk zeggen, ook best wel lastig als je debatten hebt. Hè? Ja. Heel vaak heb je afgesproken hoe vaak je een vraag mag stellen, ja, en interruptie mag doen. En het is altijd zo'n enorm ingewikkelde afweging. Ga ik er tegen in en dus mee in het gedoe, mee in de ophef, maak je het groter? Of ga je die interruptie sparen omdat je heel graag X of Y wil bereiken? Denkt van, hey, op deze manier kan ik misschien een meerderheid halen voor mijn mooie voorstel. En ik ben zo graag bezig met resultaat. Dus dat is ook, vind ik in debatten ook heel vaak een hele lastige afweging. Ja. Aan de ene kant wil je het niet onweerlegd laten. En aan de andere kant wil je ook gewoon resultaat boeken. Want je wil niet dat de rest van Nederland, de politiek is weer alleen maar met zichzelf bezig. Ja. En er komt maar niks.
Ja,
en,
ja. Ja, maar waar is die
maar het is ook jouw rol natuurlijk niet, hè? Eigenlijk hoef jij hen niet tegen te spreken. Eigenlijk zou er een kamervoorzitter of inderdaad een presentator moeten zijn die scheidsrechter is en die beslist, hey, dit zijn zulke rare dingen, die zeggen we hier gewoon niet. Dus kom maar van je stoel, ga even ergens zitten.
Goed.
Uit op de gang.
Even ergens anders.
Ja. Mijn dochter gaat sinds deze week naar school. Daar is dat heel normaal. Dan word je even apart genomen en dan mag je er even over nadenken. Dat is toch bij een talkshow fantastisch zijn. Dat je een hoekje hebt, je zegt iets raars. En dat dan Charles Groenehuizen opstaat, je handje vastpakt.
Dan zeg je in de hoek.
Gaan we even nadenken wat je net. Dat zou een heel goed format zijn. Ja, ik pleit voor zo'n hoek bij talkshows.
Ja, maar is het dan de
we moeten toch zeggen wie...
bullshit.
Oh ja.
Bullshit. Mok van de week gewoon.
Ja.
Want het is voor...
Weer een woordgrap.
We schudden even de hand.
Dankjewel. Wacht. Oh, ja, doe maar.
De Mark Rutte van de week.
Wees wel eerlijk en zeg hoe het zit.
Wat lossen we vandaag op, Wilbert?
Veel verschillende dingen. Ja. Hè? We hebben het over gaswinning. Ja. Een thema waarvan we dachten vorige week, we gaan even met Ger Waring bellen. Even terugblikken op hoe zaken afgehandeld zijn. En dat was al behoorlijk hallucinant om te horen wat daar allemaal gebeurt. En dat een leven meer dan een decennium stilstaat en dat iemand de nota bene hartklachten aan overhoudt om door het vuur te gaan veranderen. Maar dan blijkt het toch allemaal niet opgelost. Dus we gaan vandaag praten over wat voor gezeik er nu weer met de gaswinning aan de hand is.
Sander Beckerman zit gelukkig naast ons. We gaan praten over derde landers. Dat zijn dus de niet-paspoorthouders van het land Oekraïne, maar die wel in Oekraïne waren tijdens het uitbreken van de oorlog, dus ook gevlucht zijn naar bijvoorbeeld Nederland, die worden nu de opvang uitgezet. Maar dat gaat wel met harde hand. Ze worden gewoon de opvang echt uitgezet.
Ja.
Dat mag niet van de Raad van State, maar de staatssecretaris die overruled dat. En advocaten zijn daar echt ziedend over. En we gaan met een van deze advocaten bellen, Wil Eikelboom. We gaan praten met Marieke Kuipers, een van mijn favoriete X'ers. Zij zit de hele dag op X, maar zij volgt het nieuws nauwgezet en heel adequaat. En dat, vooral ook als het gaat over transpersonen en over de berichten over transpersonen. Er is heel veel gedoe deze week in het Verenigd Koninkrijk rondom J.K. Rowling maar weer eens. En over een nieuwe hate speech wet in Schotland. Ja. Daar gaan we niet al te lang over praten, maar wel even. Veel belangrijker is nog dat het NSC heeft gezegd gisteren bij monden van Nicolien van Vroonhoven dat zij niet voor de transgenderwet gaan stemmen, die er eigenlijk al wel door was, zo'n beetje.
En Pieter Omtzigt, ooit Pieter waren Omtzigt, we fan.
Dat is een heel ver verleden. Voorbij. Ik schaam me eigenlijk voor de aflevering met Pieter Omtzigt.
Met Pietertje.
Ja, Dat was te leuk.
We hebben daar te veel plezier gemaakt. En we hebben hem misschien een podium gegeven dat we niet hadden moeten
geven. Misschien zijn wij wel de oorzaak.
Nee, dat denk ik niet. Nee, links is niet de oorzaak,
nee,
Bram.
Links is niet
het
de oorzaak.
Het is niet de schuld van links.
Het is niet de schuld van links. En Gwen van der Swan.
Ja, want Don Roosje heeft een borstvergroting gehad. Jij dacht dat het een 1 april grap was.
Dat dacht ik zeker, ja.
Ja. Ja, en los daarvan denk ik dat het interessant is om eens wat langer door te praten over hoe we kijken naar het uiterlijk van de vrouw. Welke rol het ook speelt, bijvoorbeeld in je werk. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Sophie Hilbrand, die werd in een of andere podcast, waarvan de naam eigenlijk niet eens weet. Ja, dat kan ik gewoon zeggen, denk ik.
Dat mag gewoon, hoor.
Ik dacht even checken bij mezelf. Ja. Maar werd gezegd dat zij
nou niet weet.
Ja, dat zij eruit ziet als een lopend lijk. En dat is natuurlijk... Hoezo moet het... Zeker bij vrouwen heel erg veel over het uiterlijk gaan. En daar gaan we met Gwen van der Swan over bellen. Zij is journalist en schrijver en heeft zich enorm verdiept in dit thema.
Ik wil nog even aan toevoegen dat het natuurlijk heel vaak over vrouwen gaat. Maar dat deze week, dat zag ik dan weer voorbij komen, de foto's van Marco Borsato waren opgedoken. Waarin hij er ook iets anders uitzag dan vroeger. En toen ging het ook heel erg over zijn uiterlijk. Dus blijkbaar is het sowieso
een stuip.
Dus
jij wilt ook dat nog even?
Nee, maar het is meer van gewoon, het is een verschrikkelijke stuip. Hoe wij, tenminste in al die verschrikkelijke mediakanalen, hoe naar dit soort dingen worden gekeken. Is gekeken hoe mensen eruit zien. En door daar denken over waarom het eigenlijk dan zo is.
Ja.
Goed, nou.
En wat zijn de oplossingen, is dan de vraag natuurlijk de hele tijd. En we hebben poëzie ook.
Zeker, van Jentel van Stockholm. Nou ja, van Poëzie en Daad. Jentel van Stockholm leest het voor. Dat was hem.
Dat was het, denk ik.
Linkse mannen van 6 april 2024.
Er zit echt een grote rechtse meerderheid, een groot rechtsblok.
De linkse mannen lossen het op.
Als ik de hele tijd aan die binnen ga zitten.
De linkse mannen lossen het op.
12 vluchtelingen en immigranten.
De linkse mannen lossen het op.
We've got your back.
Wij nemen die verantwoordelijkheid.
Mag dat je een ringtoon?
Moet jij niet iemand bellen? Oh, sorry. Ja.
Ja, normaal bel ik iemand nu, maar die iemand zit al naast ons.
Ja, ik dacht nu horen we tuut.
Nee.
Ja. Dat is een soort van die persoon Pavlov-reactie, noemen ze dat toch?
Nee. Ja. Goed, VVD-senator Caspar van den Berg en Dean van de Campus Friesland van de Rijksuniversiteit Groningen, nota bene, had in één keer nog wat vragen over het sluiten van het Groningenveld. Want hoe zit het eigenlijk met de leveringszekerheid? Woede en hoon vielen hem en de formerende partijen ten deel, waardoor het een dag later ineens een misverstand bleek. Sander Beckerman sliep er een nacht niet van en zit nu bij ons als tafelgast aan de koffie aan tafel. Sandra, wat fijn dat je hier gewoon bent. Dit was mijn korte samenvatting. Is het ook zeg maar hoe jij het hebt ervaren, wat er is gebeurd?
Kijk, laten we hopen dat het gewoon een dom bedrijfsongeval was. Mm-hmm. En niet een voorbode van nog heel veel ellende op dingen waarvan we eindelijk hadden gehoopt dat we ze gewonnen hadden.
Ja,
maar waarom denk je dat Caspar opeens... Ik heb hem wel eens lezing zien geven. Ik dacht, dit is toch geen domme man. Maar waarom kwam hij opeens met deze vragen?
Ja, en eigenlijk, want nu lijkt het alsof hij gewoon nog eventjes respijt vroeg, even nadenken. Maar dat is echt totale bullshit. Hè? Hij koppelde de vraag over leveringszekerheid aan een wet. En hij was ook al geïnformeerd dat nog heel lang zou duren.
Hij was al geïnformeerd, zeg je, maar hij zei later namelijk... Nee, ik wist niet dat het nog een jaar tot anderhalf jaar zou duren, die wet over leveringszekerheid.
Nou ja, kijk, de Tweede Kamer heeft een wet aangenomen. Ja. En ik was daar heel blij mee, want er zitten ook 5 amendementen van mij in. 8 moties, samen met onder andere Julian Bussoff, ook hier uit de stad. En wij waren er echt heel erg trots op. Eindelijk...
En wat hield die wet in?
Nou, de zekerheid dat er een definitief einde komt aan de gaswinning. En door een van die amendementen zou ook op het moment dat de Eerste Kamer daarover stemt... dan zou dat direct het definitieve einde zijn. Mm-hmm. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk, want elke keer als je nog een klein kiertje, een klein waakvlammetje hebt, dan zegt Groningen, ja, maar dan vertrouw ik niet dat het niet alsnog weer opengezet wordt. Hè? We hebben dat in januari gezien. 1 een beetje koude dag. De ijzermeesters waren nog niet eens uit hun winterslaap wakker
geworden.
Ze hadden
nog niet eens in Gidon geroepen.
Ja. en toch ging die gaskraan alweer open. Ja. En daarom was het zo belangrijk. En de Eerste Kamer heeft die opgestuurd gekregen. Die mochten daar vragen over stellen. Hebben ze gedaan. Heeft de staatssecretaris heel snel beantwoord. Ze hebben ook een brief gekregen van... Goh, vind het heel erg belangrijk dat jullie het snel behandelen. Mm-hmm. Nou, dat verzoek lag eigenlijk voor dinsdag. En de vraag was, jullie kunnen nog vragen stellen. Allemaal prima. Maar er was ook een verzoek om daar volgende week het debat over te hebben. En dan te stemmen. Nou, en daarvan zeiden dus de VVD... Maar hij sprak, en dat was namelijk opvallend... Ja. Hij sprak ook namens BBB en de PVV.
Ja.
Dus daar is over overlegd. Ja. Hij spreekt niet zomaar namens...
Een soort van de mond van Sauron of zo. Ja, dat doet me dan aan denken.
Ja, ja, ja.
En ja, dat is natuurlijk, ja, dat is nu met een sisser afgelopen, maar ik denk dat dat ook wel komt door die enorme druk die vanuit Groningen kwam.
Ja, dat en kijk, het is, je weet dat ik wel fan ben af en toe van staatsrechtelijke ingrepen in dit programma. En dan ga je altijd
een kopje
zetten. Maar
dan bel ik weer gewoon een interessante gast.
Ja. Maar het is toch belangrijk om te zeggen, want dat mag natuurlijk eigenlijk ook helemaal niet. Hè. Zij, hij, in Eerste Kamer checkt de wetgeving, maar is, wordt dan altijd gezegd, hè, is in feite niet politiek ingegeven. En dit lijkt er nu op alsof er hier iets anders speelt. En dat is natuurlijk inderdaad wat jij ook zegt, best wel zorgelijk.
Ja, dat vond ik dus heel eng, want toen ik dat, ik heb natuurlijk gekeken naar de Eerste Kamer en dat vond ik dus heel erg eng. Kijk, een beetje nadenken, hè, reflectie, ja, dat klinkt allemaal heel mooi en dat is staatsrechtelijk juist. Maar dit is niet zomaar even een beetje nadenken. Dit is gewoon de grote leugen van Rutte, hè, want dat was het punt. Leveringszekerheid is altijd gebruikt om tegen Groningen te zeggen, als je actie voert, als je in opstand komt tegen die hoge gaswinning, dan ben jij ervoor verantwoordelijk dat oma in Limburg in de kou zit. Hè, dat werd jarenlang gezegd. Ja. Dat maakt het ook heel moeilijk in Groningen voor heel veel mensen om in actie te komen. Want daar wil je ook niet voor verantwoordelijk zijn. En dat bleek een leugen.
Ja, dat is gewoon ontkracht ook in de parlementaire enquête,
zeker,
toch?
Ja,
ja, heel duidelijk. Ja. Ja, dat was het punt waarop de Kamer vaak onvoldoende of niet goed geïnformeerd is. Dat was het punt waarover eigenlijk gewoon gelogen is. Dat was het rookgordijn. Ja. Dus precies op dat woord. En dan krijg je toch al snel het gevoel van, zit hier meer achter?
Ja, en wat dacht en voelde jij toen dit gebeurde? Want ik denk dat het voor jou een soort van, jouw ervaring is hetzelfde als denk ik van de meeste Groningers die bijvoorbeeld in het gebied wonen. Wat gebeurde er?
Nou, ik dacht, ik kreeg een beetje het gevoel, ben ik nou weer zo dom geweest? Omdat ik echt opluchting had op het moment dat de Tweede Kamer zo massief ook voor de wet stemde, maar ook voor alle voorstellen die wij er dan weer in hadden geamendeerd. En ja, ik dacht echt even, dit gevecht, want het hele grote gevecht over schade en versterken, dat gaat nog heel veel jaren duren. Het hele gevecht over, hoe komt het weer goed met de kinderen bijvoorbeeld, hè, deze week een rapport. Maar ik dacht, deze hebben we in ieder geval binnen, deze hebben we gewonnen. En ik voelde me gewoon echt heel erg dom. Ja. Omdat ik echt dacht, jeetje.
Je wordt in de tang genomen.
Nou, dat gevoel dat je dus echt geen vertrouwen kunt hebben, dat het goed is. En dat vond ik eigenlijk, nog het meest ontwrichtende. Hè? Dat je dus nooit zeker weet of de politiek woord houdt, zelfs als je daar zelf in zit.
En nu, wat denk je dan nu? Want nu hebben ze gezegd, het is een misverstand. Hè, wij ook, jij weet ik eigenlijk niet, maar in ieder geval, ik ben als een gek tekeer gegaan, als een boomer op Twitter deze week.
Het is een beetje over me. Het is niet langs me heen gegaan, maar ik ben ook niet meer zo actief op X als jij.
Nee, ik heb iedereen aangesproken.
Jij hebt iedereen de waarheid gezegd.
Ja, ik kon het niet laten. Ik heb vooral inderdaad ook heel erg op de BBB gericht, omdat je gewoon, het al over, ik gewoon niet meer snap hoe die partij in de wedstrijd staat. Hè. Dus Caroline van der Plas begon in één keer ook over die leveringszekerheid op Twitter. Voor mij heeft ze die tweet daarna trouwens weer verwijderd.
Ja. Ze heeft hem meerdere keer geplaatst en ook allemaal verwijderd.
Weer verwijderd. Ja. Debiel. En nota bene, dus de statenleden in de provincie, van de provincie Groningen, nota bene hier waar we nu zitten, die begonnen al die vragen te verdedigen. Maar het is absoluut echt ongelooflijk.
Maar wat ik dus echt heel erg vond, was, we hadden die dag erna een debat in de Tweede Kamer. Ja. In de Eerste Kamer werd daar ook naar verwezen. Er werd gezegd van, ze gaan er morgen over debatteren. Daar komen belangrijke vragen over leveringszekerheid aan bod. En ze kwamen gewoon niet opdagen. Alleen de VVD was er.
Die kon niet opdagen.
BBB en PVV kwamen gewoon niet. Nee. En dat is dus, dat maakt het eigenlijk nog pijnlijker. Ja. Want als het nou je punt is, als je denkt, ik wil nog vragen stellen.
Stel ze dan.
Dan kom je. Ja. Ja. 37 zetels. Ja. Kijk, ik kom ook wel eens niet naar debatten, omdat wij klein zijn. Er zijn altijd parallele debatten. Maar je hebt 37 zetels. Jij vertraagt omdat je nog.
Dat was gewoon nul.
Nul BBB, nul PVV. Dus de VVD kreeg daar de volle laag.
Uitstekend, denk ik.
Ja, toch? Hebben ze misschien wel opdracht toegegeven?
Dit is zo gevaarlijk.
Is de complottheorie?
Jij gaat langzaam dicht in de complottheorie.
Zeker, maar dat vind ik ook
Yoga rechts,
vind ik ook wel mijn plicht.
Ja,
een plicht.
Maar ze nemen dus iedereen de maat nu, op Twitter of X of whatever. Maar ze waren er gewoon niet. Nee.
Jij refereerde net even aan het onderzoek over de kinderen. Deze week, daar de dag na het Eerste Kamerdebat, kwam er een onderzoek ook van de Rugweer in Nivel, Gronings Perspectief. Waarin stond dat er nog steeds heel veel stress weer was bij eigenlijk alle inwoners in het aardbevingsgebied, jongeren, ook veel ouderen. Want we blijven je maar zeggen, we denken steeds, we zitten aan het einde van de lijn, maar dat zitten we helemaal niet.
Nee, totaal niet. En dat is denk ik ook een van de dingen die ondergesneeuwd raakt. Hè. Er lijkt nu een soort politieke ruzie van, wil je nog even nadenken of wil je dat het snel stopt? Maar dat is natuurlijk totale onzin. Dit gaat erover dat er nog duizenden, vele duizenden mensen in een kapot en onveilig huis zitten. En wat dat betekent voor kinderen. Ik ga morgen naar de Vlamoverflat in Delfzijl. Dat is het is een oude zusterflat van het Delftzicht ziekenhuis. Daar wonen mensen en er staat een hek om hun flat. Een heel groot hek. Omdat er continu stukjes baksteen naar beneden vallen. Er staat een heel groot hek met een bordje erop. Gevaarlijk, verboden toegang. Maar die mensen moeten daar gewoon wonen. In hun balkon zitten scheuren. Daar kan je niet zeg maar die leuke chocoladepaaseitjes in verstoppen. Daar kan je bijna gewoon een compleet ei in stoppen. Een jaar geleden is daar een schademelding gedaan. Er is een AOS-melding. Bleek acuut onveilig. En die mensen weten helemaal niks. Weten niet waar ze aan toe zijn. Niemand kan het ze vertellen. Nou ja, een van die mensen die daar woont, die zegt, ja, ik heb toen ik jong was met mijn ouders 8 jaar lang in een onveilig huis gewoond. Mm-hmm. 2 jaar daarvan in een container.
Ja.
Nu heb ik mijn immateriële schadegeld, daarvan heb ik meubeltjes gekocht. Ik ging op mezelf wonen en nu zit ik in deze bende.
Mm-hmm. Ja.
En die zegt, ik werk keihard om die huur te betalen. 800 nog wat euro per maand.
Ja.
En elke avond als ik thuis kom, moet ik dus onder hekken door, zodat er geen baksteen op mijn hoofd valt. En dan ga ik naar binnen. Ik kan niet op mijn balkon zitten, want er zitten die enorme scheuren in. En dan zit ik weer.
Ja, over die scheuren, want die foto stuurde mij meteen ook toe toen ik jou appte. Daarvan zegt het IMG dus eigenlijk dat ze dat vrij simpel kunnen herstellen. Dat we eigenlijk dat het wel meevalt met die scheur, toch?
Nou, ze zeggen dus, hè, het was acuut onveilig. Nou, daar hebben we wat aan gedaan met zo'n hek.
Ja.
En de rest, ja, dan moeten jullie afwachten tot we uit die schademelding
zijn. Ja. En als je het hebt over acuut onveilig, dan vind ik een hek om te voorkomen dat er stukjes baksteen op je hoofd vallen, vind ik toch, voelt toch als symptoombestrijding, hoor.
Ja, en
ben ik dan gek?
Nou, dat zeker. Maar, nou, dan noem ik je gek. Ook. Maar ik bedoel, iemand anders, want ik dan, kijk, ik vind het ook belangrijk dat we die persoonlijke verhalen horen. Een van de mensen die daar woont, die zegt, ik leg mijn kinderen in die kinderkamers. Er is ook een foto met allemaal van die leuke kindertekeningen. Mm-hmm. Er zit gewoon een scheur doorheen.
Mm-hmm.
En ze zegt, ja, dat betekent dus dat ik elke avond moet vertellen, ja, nee, maar je bent wel veilig, hoor. Maar ze zegt, ja, mijn zoontje kan lezen.
Ja.
Hij kan gewoon zien dat er een bordje op de flat hangt. Het is heel onveilig.
Ja.
Nou ja, en dat wordt nu al, is nog steeds duizenden mensen in de huidige situatie. Als je weer gas gaat winnen, dan neemt het aantal woningen dat onveilig is, neemt gewoon toe.
Ja.
Al die normen zijn gebaseerd op dat de gaskraan dicht gaat.
Ja. En wij spraken vorige week dan Ger Warink. En uiteindelijk is bij hem is de situatie opgelost. Dus zijn winkel is gerepareerd, hersteld, versterkt. Zijn huis is versterkt en hij kan er weer in wonen. En hij heeft het gevoel van, nou, nu kan ik eindelijk door. Maar hoe uniek is zo'n situatie dan? Want wij dachten, nou, dit is in ieder geval goed. En het is jammer dat hij zo ongelooflijk naar boven moet trappen. En een soort van secretaris-generaal of directeur van het IMG uiteindelijk. En de NCG op bezoek moet hebben gehad. En Henk Kamp en Wiebes. En dat het dan eindelijk een keertje opgelost wordt. Maar is zijn verhaal dan heel uniek? Of is het, gaat het langzaam maar zeker misschien toch een beetje de goede kant op?
Nee, tuurlijk. Langzaam gaat het de goede kant op. Maar kijk, Ger woont echt in het midden van Loppersum en in zijn straat zijn er buren die nog lang niet zo ver zijn.
Nee.
En dat onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen van deze week zegt ook, ja, pas als je dus weer terug bent in je huis na die versterking, dan begint het pas, zeg maar, het herstel, maar ook persoonlijk herstel.
Ja.
En dan wordt het pas weer beter. En van die 27.000 die op de lijst stonden van onveilige woningen, is nog niet eens de helft natuurlijk gedaan.
Ja, bizar. Die wet waar het over ging deze week, die wordt nu dus wel behandeld volgende week. Het gaat nu dus wel gewoon door zoals eerder gepland was.
Maar Groningen zitten nu dus in die periode wel in onzekerheid, toch? Dus die hebben nu misschien het idee van, ik zit toch weer op de schopstoel?
Ja, kijk, ik denk dat deze wet er nu wel doorkomt. Ja. Ik denk dat heel veel mensen vooral denken van, zie je wel. Weet je, we kunnen ze toch niet vertrouwen. We kunnen toch niet de hoop hebben dat het goed komt. Ik hoop maar dat het gewoon een dom bedrijfsongeval was met een niet zo slimme senator. Maar als dit het begin is van die samenwerking tussen die drie partijen, hebben we werk te doen.
Nou, dat hebben we sowieso. Blijf lekker zitten, Sandra. We gaan over naar een ander onderwerp.
Moet ik dan niet een leader-knopje doen?
Mag. superleuk.
Voelt wel heel lo-fi dan. Maar dit was het gesprek dan met over de gaswinning, toch?
Ja, ja. Maar Sander mag gewoon mee.
Maar we komen daar wel op. Het heeft allemaal mee te maken. Alles heeft met alles te maken. Zeker. Dat is het probleem.
Derde landers gaan we over praten. Ja. Een ander heel vrolijk onderwerp. Want die worden nu uit de opvang gezet. Getrapt, ja. We zitten in de appgroep van Migrate bijvoorbeeld. Dan zie je ook beelden dat het best wel, zeg maar, mensen
zijn
opgepakt en gewoon eruit gezet. Op voorsprong van staatssecretaris Ede van den Burg. Dat speelde al langer, maar de Raad van State is het hier dus niet mee eens. Maar het gebeurt toch. En je vraagt je altijd weer af, en dat doet een jurist natuurlijk ook, van hoe kan dat dan in hemelsnaam? Dat de Raad van State zegt, het mag niet, maar het gebeurt gewoon. Wil.
Met Wil.
Dag Wil. Hallo. Hoi. De linkse mannen hier. En Sander Beckerman zit er ook bij.
Goedemorgen.
Hallo. Goedemorgen. Ik zeg net, ja, maar hoe kan het? De Raad van State zegt, Nederlanders mogen niet uit de opvang gezet worden, maar het gebeurt dan toch.
Ja. Ja, waar zal ik beginnen?
Ja, begin maar gewoon ergens.
Heb je even.
Ja, we hebben 5 minuten, toch, Wil? Ja.
5 minuten, ja. Nou, dat zal nooit genoeg zijn. Welke achtergrondkennis mag ik bekend veronderstellen bij jullie luisteraars?
Ik heb net verteld waar derde landers zijn, dus dat weten ze. En ze weten ook dat het lang speelt, maar daar houden denk ik voor nu wel eventjes op.
Ja, op een gegeven moment. Ja. Ja, en misschien
ik ga toch een beetje de geschiedenis proberen te schetsen, want dat is denk ik wel van belang.
Ja.
Het gaat om derde landers, dat heb je dan net gezegd, niet Oekraïners, die wel in Oekraïne woonden toen die oorlog uitbrak. En dan met een tijdelijke verblijfsvergunning. Want er zijn ook best wel een hoop derde landers met een permanente verblijfsvergunning in Oekraïne. En die vallen gewoon onder de bescherming die ze in Nederland krijgen. Dat daar heeft verder niemand een probleem van gemaakt. Dus die zijn hier en die mogen hier blijven. Voor in elk geval zo lang als de Oekraïners. Maar die mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning, die vallen niet rechtstreeks onder de Europese regel van opvang van Oekraïners. De richtlijn tijdelijke bescherming. Maar die richtlijn zegt, voor mensen met een tijdelijke vergunning mogen lidstaten bepalen om die bescherming daar naar die groep uit te breiden. Dus nou, dat heeft de staatssecretaris van den Burg heeft dat gedaan in 2022. En hij heeft toen gezegd, we gaan dit ruimhartig toepassen en we gaan nog iets meer doen. We gaan ook niet kijken of iemand veilig terug kan naar zijn land. We geven ook die mensen met een tijdelijke vergunning, geven wij ook dezelfde rechten als de Oekraïners. Nou, hartstikke mooi. Een paar maanden later dacht hij, nou, toch maar niet. En toen heeft hij dat weer beëindigd. Dus de derde landers met een tijdelijke vergunning die sindsdien zijn gekomen, dat juli 2022, die krijgen die bescherming niet meer. Daar hebben we het verder niet over. Het gaat nu over de mensen die in die tussenliggende periode hier zijn gekomen en hier dus verblijf hebben gekregen. Tegen wie is gezegd, nou, wij gaan dit ruimhartig toepassen. Ja. Jullie vallen, wat ons betreft, ook onder de Oekraïners. Is ook gevlucht voor diezelfde oorlog. Dus jullie mogen hier blijven. En daarvan is dus op een gegeven moment gezegd, ja, nee, we willen toch liever dat jullie vertrekken. Jullie moeten vertrekken.
Ja.
We gaan het beëindigen. Nou, daar is over geprocedeerd. Dat heeft geleid tot een uitspraak van de Raad van State van afgelopen januari, waarin de Raad van State zegt, nee, staatssecretaris, als je die mensen eenmaal onder die bescherming brengt, dan kan je ze niet weer eruit gooien. Nee. Dus die vallen gewoon, net als de Oekraïners, onder die bescherming. Maar, zei de Raad van State toen ook, het was heel verrassend, omdat die zaak daar helemaal niet over ging, die tijdelijke bescherming is onlangs weer verlengd door de Europese Raad, en die verlenging geldt niet voor de derde landers met een tijdelijke vergunning. En dat betekent dat het afloopt op 4 maart.
Ja.
Afgelopen 4 maart was dat. Nou, staatssecretaris heeft dat cadeautje natuurlijk dankbaar in ontvangst genomen. Dus die heeft een brief gestuurd naar die mensen. Zeggen, nou, zie maar, kijk, de Raad van State zegt, per 4 maart moeten jullie wegwezen. Daar zijn zijn die mensen toch over gaan procederen. Omdat het ten eerste gek was dat de Raad van State dat zei zonder dat er ooit over was gediscussieerd in die zaak. Of in de zitting of op een andere manier. En wij die Europese regels heel anders lezen.
Ja.
Dat heeft weer geleid tot een aantal rechtbankuitspraken die twee kanten op gaan eigenlijk. Sommige rechtbanken zeggen, ja, de staat heeft dit al gevonden, dus wij volgen dat. Andere rechtbanken zeggen, nou, wij lezen dat heel anders. Dus wij zeggen, die mensen hoeven helemaal niet weg. En één rechtbank heeft gezegd, rechtbank Amsterdam, en dat is waarschijnlijk de verstandigste. niet omdat ik uit Amsterdam kom. Dus dat had net zo goed een andere kunnen zijn. Ja, maar in dit geval was het Amsterdam. En, ja. die zegt, nou, er is zoveel verschil nu van interpretatie. En het is een Europese regel. En dan moeten wij dat voorleggen aan de hoogste Europese rechter. Dat is de Europese rechter in Luxemburg. Judiciële vragen heet dat. En dan is het gebruik dat alles een beetje stil komt liggen totdat die vragen zijn beantwoord. Ja. Omdat Je wil niet het risico lopen dat je nu mensen eruit gooit en dat Luxemburg straks zegt dat het niet mocht.
Ja, daar zijn we dus nu. En dan,
kijk, daar zijn we nu.
Wat een soap.
Ja, wat een soap.
Daar en dan,
ik, ja, en dan wil ik even, spreek ik even de Joost Eertmans van de Linkse Mannen vandaag.
Ben je ook wel het meest van hem?
Nou, doe even op. Normaal, ja. Zeg. Ik stap op. Die zegt dan, ja, maar ja, die mensen die in Oekraïne, die wonen gewoon in India of in, noemen ze China. En die hebben gewoon gestudeerd in Oekraïne. Die kunnen toch gewoon weer terug naar China of India. We doen ze moeilijk over.
Ja, nou ja, kijk, dat is eigenlijk wat ik aan het begin ook
mag
zei.
Mag ik een teken eigenlijk als je rechts
Europa
bent, hè?
Europa heeft gezegd, je mag die mensen met tijdelijke bescherming... met tijdelijke vergunning in Oekraïne mag je er ook onderbrengen. En dan mag je ook nog kijken of ze misschien eigenlijk wel veilig naar hun eigen land kunnen. En dan is er uitdrukkelijk gezegd, dat staat ook echt in een Kamerbrief, van we gaan die mensen er onderbrengen en wij gaan niet kijken of zij veilig terug kunnen naar hun land. Dus onder die voorwaarden zijn ze toegelaten. En dan zou het heel gek zijn, die mensen zijn hier dus gekomen, die hebben dan een verwachting dat ze hier mogen blijven. Ja. En dus even los van alle juridische argumenten, want wij vinden überhaupt er is geen bevoegdheid om dit te beëindigen. En dit kan alleen worden beëindigd op Europees niveau, et cetera, et cetera. Maar ik snap ook wel de vraag, zeg maar, zelfs van Joost Eertmans, maar ook van andere mensen, van waarom gaan die mensen niet terug naar hun land, dat is toch veilig. Dat is uitdrukkelijk, is ertoe gezegd, ook al ben je misschien veilig in je eigen land, wij gaan je toelaten op gelijke voeten met de Oekraïners. Dus daar is een verwachting gewekt. Ja. En die mensen hebben op basis van die verwachting zijn die hier gaan werken, relaties aangegaan, die zijn aan het integreren. Dus ja, het is niet een vraag van ben je veilig in je eigen land of niet. De vraag is, mag je Nederland blijven op basis van wat jij eens vertelt?
Ja, punt is eigenlijk niet zozeer van de morele vraag of de ethische vraag van kun je veilig naar China, bij wijze van spreken, is niet aan de orde, zeg maar. Want dat zou best kunnen. En dat gebeurt dus nu ook bij mensen die na die regeling zijn binnengekomen. Het gaat erom, dus een belofte gedaan, zoals...
Ook met de gaswinning.
En die belofte wordt maar eigenlijk weer teruggetrokken.
Houden we ons eraan. Ja.
En denken dat de houding is.
Ja. En nu gebeurt het. Ja.
De vraag naar asiel. Het is geen asiel. Het is wel zijdelings aan gelinkt. Maar het is niet puur een asielbeoordeling. Althans, de staatssecretaris heeft uitdrukkelijk gezegd, wij gaan geen asielbeoordeling toepassen op deze mensen. Ik bedoel, er zijn genoeg mensen in Nederland die niet uit Nederland komen, maar hier verblijfsvergunning hebben. Om alle redenen, om studie, relatie, om werk. Daarvan zeggen we ook niet, ja, je kan veilig terug naar je eigen land. Dat was niet de reden dat ze hier zijn gekomen.
Ja. En nu worden ze, dit is wel eventjes ook weer een college jurisprudentie die we van jou krijgen, Wil. Dankjewel. En nu worden ze dus wel de opvang uitgezet deze week. Daar hebben we gewoon filmpjes van gezien. Wat betekent dat dan nu?
Ja, dat is nu dus heel erg gek. Nu heeft de Raad van State zelf, daar waren we eigenlijk nog net niet, hè, dus die prudentiële vragen zijn gesteld. En toen heeft de Raad van State gezegd, wij gaan ook die prudentiële vragen afwachten. En dat is best wel, dat is enerzijds logisch, want je moet Luxemburg afwachten. Maar anderzijds, de Raad van State heeft op 16 januari nog gezegd dat die mensen wel weg moeten. Dus die is een beetje over zijn eigen schaduw heen gestapt. Zegt van, wij vinden het wel, maar ook al vinden wij dit...
Zo hoort het niet.
De uitspraak van Luxemburg moet worden afgewacht. Ja. En je kan niet, wij gaan dan niet zeggen dat mensen dan nu weg moeten in afwachting daarvan. Dus zij zeggen dat. Maar zij kunnen dat alleen zeggen in de zaken die aan hun voorliggen. Zij kunnen niet de algemene richtlijn geven voor die voor alle Nederlanders geldt. Maar als zij dat zeggen, en ze zeggen erbij, iedereen die dit ons komt vragen, die krijgt dezelfde voorziening, dezelfde bescherming. Dan, dan ga je ervan uit, en zoals dat eerder ook gegaan, dat de staatssecretaris dan zegt, zijn knopen telt en dan tandenknarsend zegt van dan moet iedereen het maar afwachten. Ja. Maar dat is staatssecretaris niet gedaan tot ieders verbazing en verrassing. En, die heeft gezegd, dan zegt de Raad van State dat, maar dat geldt alleen voor die zaken.
Ja.
En andere mensen kunnen wat ons betreft wel worden uitgezet. Nou, dan zou je zeggen, dan moet iedereen naar de Raad van State om zo'n bescherming te vragen. Maar dat kan niet zo makkelijk, want ze moeten eerst via de rechtbank, de Raad van State is pas de hoogste, instantie.
Ja. Dus iedereen moet nu enorm complexe baan is het ook, hè?
Het wordt complex gemaakt. Ik denk dat. Maar en wat nu Wil?
Nu zou je dus zien dat de hele procedures nu weer worden aangespannen. Rechtbanken gaan weer overlopen. Want iedereen wil nu zo snel mogelijk bij de Raad van State komen of bij de rechtbanken, want er zijn ook rechtbanken die eerder zeiden dat ze wel weg moesten. Die nu ook zeggen van prudentiële vragen, dus die mensen mogen toch voorlopig blijven. Dus mensen, het is een soort run op de rechtbank gaat er nu ontstaan. om ook maar die bescherming te krijgen. Ja, want als de staatssecretaris zegt, ja, alleen de mensen die toestemming krijgen van de rechtbank, ja, dan moeten ze naar de rechtbank.
Ja. En Sandra, dus hoe zie jij dat dan vanuit de politiek dit?
Ja, ik moet zeggen, heftige zaak. Ik weet niet precies, hè, dit is niet mijn woordvoering. Wat ik wel weet, is wat wij in de fractie wel hebben besproken, is de vraag, hoe zorgen we wel dat we voldoende opvangcapaciteit houden voor mensen die uit oorlog vluchten? Want dat is natuurlijk wel de andere kant. Kijk, als die in die opvang heel veel mensen zitten die veilig kunnen zijn, hou je minder ruimte over voor mensen die echt weg moeten. En ik geloof dat
dat is natuurlijk
bij
ook een
ons wel
punt,
heel erg meegewogen is. Maar dat is niet helemaal mijn dossier.
Als ik iets over mag zeggen, kijk, ten eerste, het gaat om een heel begrensde groep. Hè. Het gaat om mensen die tussen maart en juli 2022 hier verblijfsrecht hebben gekregen. Dat ook een groep die nooit meer groter wordt en wel elke dag kleiner, zeg maar. Want er vertrekken ook weer mensen. Dus het is nu geloof ik tussen de 2.000 en 2.500 mensen. Dus dat valt heel erg mee. En lang niet iedereen daarvan zit ook in een opvangvoorziening. Veruit de meeste werken. Dus krijgen ook verder geen leefgelduitkering of zo. Dus echt maar een druppel op de gloeiende plaat. Dus ik snap wel de overweging dat je zegt, ja, elke plek die je vrij kunt maken, die moet je vrijmaken. Maar dat moet niet ten koste gaan van de rechten die mensen gewoon hebben.
Nee. En die ze beloofd zijn eigenlijk en die ze weer afgepakt worden. Want daar gaat het volgens mij om.
En dat en het is aan Luxemburg om te bepalen of dat afpakken terecht was of niet.
Ja. En dan niet in de tussentijd dan die mensen eigenlijk al eruit zetten en dan blijkt zo meteen dat het eigenlijk niet had gemogen. Dat is eigenlijk een beetje hoe deze zaak...
Ja, maar je krijgt een hele gekke situatie dat de mensen nu eruit worden gezet. Soms met geweld inderdaad. En ook het land uit worden gezet. Ja. En dat misschien over een paar maanden dan het Hof in Luxemburg zegt, dat mocht niet. Want die mensen hadden gewoon recht op verblijf en op te werken, et cetera. Ja, en dan? Wat ga je dan doen? Ga je die mensen dan terughalen? Ga je schadevergoedingen aan ze betalen? Dat is een heel vervelende situatie, wordt dat.
Goed, oké, Wil. Dankjewel voor deze uitleg. We weten iets beter hoe het nu in elkaar zit.
Ja, oké, graag gedaan.
De linkse mannen lossen het op.
We moeten door. We gaan van het ene ingewikkelde onderwerp naar het andere ingewikkelde onderwerp. Ik heb helemaal niet tegen mensen gezegd tegen mensen dat ze goed dat ze luisteren naar de linkse mannen ook. En als je dit belangrijk vindt en de guurrechtse wind in het land tegen wil gaan, dan kun je abonneren op deze podcast. Je kan een sterretje geven. Dat is ook fijn.
Dan 5.
5 ook, nog beter. Ja. Inderdaad. Maar wat je ook kan doen is kameraad worden.
Ja.
Sandra, ben jij al kameraad? Petjeaf.com. / de linkse mannen lossen het op.
Ik voel mij wel kameraad, maar ik weet niet of ik al kameraad neem. Van jullie nog
maar
niet.
Oh. 27 euro per jaar.
Je hebt het niet met geld beleden.
3 euro per maand.
Het zo tegenwoordig.
Ja. Je kan het met een mond beleiden, maar uiteindelijk zijn het euro's die tellen.
Je kan je kameraadschap kopen.
Ja.
Inderdaad, ja, en dan als je dan kameraad wordt voor een jaar, je betaalt dus 27 euro, dan lost Marjolein Rover een probleem van jou op in de podcast. Ja, en ik zie dat jij...
Maar de vorige keer ging dat niet zo heel goed.
Nee, maar...
kreeg ik alleen maar problemen bij.
Ja, maar daarom.
Oh, dan moet ik weer betalen.
Misschien kunnen we wat korting geven.
Hey, ik snap dat kapitalisme niet zo helemaal, maar nu heb ik het door.
Oh, god. Ja. Nou, dit is heel scherp wat ze nu zegt. Hier moet ik even over nadenken.
Zeker.
Ze pakt ons.
En mocht je trouwens dit soort thema's interessant vinden, is misschien ook nog even goed om te zeggen dat komende vrijdag, dat we een live show doen in Groningen met Teun van de Keuken over de mens is een plofkip, dus over ongezond eten en de voedselindustrie. Want de voedingsindustrie is het niet eigenlijk. Intussen wordt er lekker door ons heen geklept heel hard.
Dat mag ook, het is een openbare gelegenheid.
Het is een openbare gelegenheid. Ja. Nou, lekker geregeld weer, Bram. Maar dat is dus komende vrijdag. En daarbij schuiven ook de wethouder eiwittransitie die we hier in Groningen hebben, Kirsten de Vrede aan, en Jos Meijers van Toentje en Boeren voor de Voedselbank. Hou je tickets voor het voor altijd te laat is via delinksemannen.nl/agenda.
We gaan bellen met Marieke Kuipers, factchecker bij Nieuwscheckers.
Nieuwschecker bij factcheckers.nl.
Ja, zoiets. En we gaan bellen over een ander ingewikkeld onderwerp, namelijk de rechten van transpersonen. Marieke, goedemorgen. Dit is linkse man Bram.
Goedemorgen.
Hallo, ik ben Wilbert.
En ook bij ons zit Sandra Beckerman van de SP. We hebben met haar gesproken over gaswinning in Groningen. Het gaswinningsbesluit wat uitgesteld leek te worden of wordt. Nou ja, goed. Luister de podcast, zou ik zeggen. Lekker terug, Marieke. Met jou gaan we niet over praten.
We gaan met jou even alles wat we tot nu toe hebben besproken doornemen. Ben je er klaar voor, Marieke?
Nee, dat gaan we zeker niet doen.
Ik ben er helemaal klaar voor.
Marieke, de transgender, weet ik. Ik wil toch daar even mee beginnen. Dat leek eigenlijk een soort van... voor de goede orde, zeg maar, je bent geen specialist als het gaat om de transgenderwetgeving in Nederland, maar je volgt het wel heel erg op de voet. En jij schrijft er veel over, waardoor je eigenlijk wel een soort van automatisch een specialist bent geworden. En het is ingewikkelde materie, dus we dachten, we bellen jou. Dan kun je ook iets uiteenzetten en ook iets vertellen over hoe er wordt over bericht gegeven in Nederland. Deze week was het nieuws in één keer dat de partij van Pieter Omtzigt, NSC, eigenlijk niet meer wil tekenen voor die transgenderwet die er leek te komen. Nou weet ik wel wat die wet behelst, maar heel veel mensen denken, die hebben niet helemaal meer scherp wat het ook alweer was. Wat zou het ook alweer zijn eigenlijk, die transgenderwet?
Ja, er is al een transgenderwet eigenlijk. Dit zou een wijziging zijn. En eigenlijk komt het neer op een soort administratieve wijziging. Mm-hmm. Want het is nu dus al zo dat mensen vanaf 16 jaar die hun geslacht in hun paspoort willen veranderen, dat kunnen doen. Maar dan moeten ze eerst een verklaring krijgen van een deskundige. Ja. En dat is een groepje artsen en psychologen die dan moeten inschatten of dat oké is. In de praktijk zeggen die eigenlijk gewoon altijd ja. En mm-hmm. zeggen die deskundigen ook zelf van, ja, dit is echt nutteloos. Dit kunnen jullie gewoon afschaffen. En is het ook, ja, zeggen best wel veel trans mensen ook, dat ze het als vernederend ervaren, dat ze dan weer moeten gaan bewijzen wie ze zijn, om dan dat vinkje te krijgen.
En nu zou je dus, als je dan 16 jaar bent, mag je gewoon naar de gemeente gaan en aangeven dat je of een M wil, of een V wil, of een X wil.
Ja, klopt.
Ja, zonder tussenkomst op personen.
Met deze wijziging zou dat kunnen. En dat is dan inderdaad een kleine wijziging. Maar het is wel...
Het is voor mensen heel belangrijk, toch?
Ja.
Toen kwam daar dat nieuwe ultra-rechtse kabinet aan. Samen met, mijn woorden, met Nieuw Sociaal Contract. En in één keer dachten ze bij Nieuw Sociaal Contract, god, eigenlijk willen we dat helemaal niet meer. Dat komt denk ik voor jou niet als een verbazing. Als jij denk ik ook dit op de voet volgt. Nee, hè?
Nee, sowieso. Als je de politiek volgt de afgelopen jaren. Het is ook best wel bijzonder, want die wijziging die is dus ooit ingediend door de VVD. Door Sander Dekker.
Ja.
En ja, die hebben natuurlijk nu een soort 180 graden gedraaid. Mm-hmm. En die zijn er nu ook niet meer voor. Die gaan gewoon mee met de publieke opinie. En de publieke opinie is de afgelopen jaren wel verslechterd richting trans mensen. Ook mede dankzij slechte mediaberichtgeving.
Ja, en dan komen we op jouw terrein terecht, slechte mediaberichtgeving. Want het is denk ik bijna elke dag dat jij er wel een artikel uitlicht waarin volgens jou in ieder geval, en dat ik geloof jou op je woord, want jij bent, zoals ik al schreef van jou, mijn expert op dit gebied geworden inmiddels, aangeeft dat het niet klopt hoe er over wordt geschreven. Wat gaat er dan niet goed als wij schrijven, of wij niet als media schrijven over transgenderwetgeving, transgender transpersonen?
Ja, want wat je zei op het begin is dat het inderdaad best wel ingewikkeld is. Mm-hmm. En dat er redelijk wat voorkennis nodig is om ook door bepaalde onzin heen te prikken.
Ja.
En natuurlijk kunnen trans mensen dat heel erg goed, omdat zij zelf in dat hele traject hebben gezeten, zelf alles ervan af weten dat het helemaal niet zo makkelijk is. Mm-hmm. Er zijn wachtlijsten van jarenlang, heel dat verhaal. En ik volg dus eigenlijk al een paar jaar dit verhaal en heb dus heel veel geleerd van vooral transjournalisten, dus credits naar hen. Maar ik heb een beetje het schild van, ik ben dus niet trans, dus ik word nog ietsjes serieuzer genomen als ik er kritiek op heb. Want de meeste trans mensen worden meteen weggezet als transactivisten, radicale transactivisten, dat soort dingen. En wat er dus in de mediaberichtgeving heel vaak verkeerd gaat, is eigenlijk dus juist dat er niet geluisterd wordt naar trans mensen, dat ze niet serieus genomen worden. En dat er daardoor allerlei andere actoren, mediafiguren, figuren die vaak niet eens echt direct te maken hebben met transgenders hoor, gewoon opiniemakers, die hebben echt wel vrije loop gekregen de afgelopen jaren om in opiniestukken allerlei onzin te etaleren over transitie van trans mensen, over deze wet, dat die eigenlijk ervoor zou zorgen dat trans mensen ineens in de kleedkamers iedereen zouden gaan verkrachten.
Of allerlei mannen in vrouwengevangenissen komen te zitten, bijvoorbeeld.
Ja, en dat is ook wat er werd gezegd vanuit NSC vandaag.
Ja, die zeiden dat letterlijk inderdaad.
Maar dan is eigenlijk, ik wil niet het gesprek onnodig kort maken, want Bram heeft aangegeven heel graag heel lang met je te willen praten.
Zeker,
over thema's zoals dit en daar erg enthousiast over te zijn en jou heel serieus te nemen ook daarin. Ik wil het niet onnodig kort maken, maar eigenlijk is dan de oplossing toch vrij duidelijk en dat is dat we in dit soort journalistiek transjournalisten en trans mensen vooral aan het woord moeten laten en niet de hele tijd over ze moeten praten, maar hen laten praten.
Zeker, dat is het, zo simpel is het. Maar dat is nog best wel een klus, denk ik, om dat te veranderen nu in de media. En dat heeft weer te maken met allerlei structurele problemen. Mm-hmm. En ook het idee van objectiviteit wat er heerst. Waardoor er een soort weerstand is tegen trans mensen die dan... Ja, het wordt ze bijna onmogelijk gemaakt om die kritiek te uiten. Want ze worden bijvoorbeeld een Peter Vasterman. Dat is een mediawetenschapper die met pensioen is. En die eigenlijk in allerlei programma's en in opiniestukken van alles hierover heeft beweerd. En ja, hij is een soort statige oude man. Heeft lesgegeven aan de universiteit. En hij krijgt dus alle ruimte en autoriteit om daar van alles over te zeggen. Terwijl hij werkelijk niks te maken heeft met trans mensen.
Maar Marike, volgens mij is het dan ook niet het probleem dat het wordt als een politieke kwestie gezien, als een politiek besluit. Ik kijk ook even naar Sandra, ik wil je niet nu in deze... Het zijn altijd ingewikkelde gesprekken zijn er ook en zo.
We hebben Sandra al bij de derde landers betrokken.
Ik blik je over. Maar de vraag is een beetje, ik kijk ook naar Sandra, is dit iets waar de politiek iets van moet vinden eigenlijk? Is het niet iets...
Ja, de wetgeving moet veranderd worden, maar wat ik heel erg angstig vind is bijna dat deze groep mensen, een relatief beperkte groep, bijna door sommige partijen worden neergezet als symbool van alles wat fout is aan links. En dat is natuurlijk extra gevaarlijk. Ja. Dus dat je echt als symbool wordt gezien van alles wat er mis is. Terwijl het gaat natuurlijk ook gewoon om 16, 17, 18-jarigen die nog
gaat gewoon over gevoelens zitten. Die je hebt. Of het feit dat je vindt dat je anders bent dan dat je bent. En dat je je wil recht doen aan je identiteit. Ja. Dat is niks politiek aan.
Ik vind het zo ongelooflijk dat er zo moeilijk over moet worden gedaan. En zeg maar, in mijn geval raakt het me ook, want mijn zusje is transgender vrouw. Ja. Maar ik vind het zo ongelooflijk dat er over wie je bent als mens zo moeilijk wordt gedaan. Ja. En dat het je onmogelijk wordt gemaakt om je op een positie te begeven in de maatschappij waarbij je gewoon wordt gezien voor wie je bent, in plaats van de al dan niet biologische soort van basis die er is in onze maatschappij. Ja, ik snap dat.
En wat ik zelf, ik ben archeoloog van beroep. Ja. En wat ik soms zie, is op, niet zeker op X, is dat heel veel mensen het hebben over, ja, maar als je straks dood bent en archeoloog van de toekomst graven je op, dan
dat
weet
is echt
precies,
klassieker.
Nou, dat is echt, ja, maar alle archeologen in Nederland weten, dit is zo'n totale bullshit zeggen.
Wat zeggen ze dan?
Dat of je nou identificeert als een man, vrouw of X, als je aan je skelet, zullen archeologen van de toekomst altijd zien wat jij bent geweest.
Ja.
En alle archeologen weten dat dat gewoon totale bullshit is.
Ja.
Dat echt een spectrum is. En dat archeologen van oudsher wel altijd proberen om een geslacht toe te wijzen. Mm-hmm. Maar dat dat eigenlijk niet zo heel zinnig was. En dat er ook heel veel fouten mee gemaakt zijn. Maar ik moet daar altijd heel erg om lachen. Om huilen, maar het is... Omdat mensen pretenderen een soort kennis te hebben van wetenschap die ze gewoon niet hebben.
Ja, het laatste punt, Marike. Ik wilde nog wat uitgebreider over J.K. Rowling praten, maar dat moeten we maar niet doen. Maar wat we nog wel kunnen doen, volgens mij...
Laten we die beerput niet overtrekken.
Nee, maar wat we wel kunnen doen, volgens mij... Want
wel hoor, maar...
J.K. Rowling is de auteur van Harry Potter en is dat woord ken ik niet zo goed, een TERF inderdaad. Een radicale feministe, volgens mij ben je dan toch...
Nee, TERF is geen...
Ja, hoewel,
of niet? Hoe zeg je dat?
Ze wordt veel TERF genoemd, maar laten we niet over die functie of over die naam heel lang praten.
Het punt in ieder geval, zij is ook heel kritisch en dat zeg ik het eigenlijk mild op transpersonen en wetgeving rondom transpersonen. Het probleem is volgens mij ook voor Nederlandse media weer, is dat wij eigenlijk niet in staat zijn om dat in een goede kader, in goede context te plaatsen, dat wat zij schrijft gewoon daadwerkelijk ook echt heel erg fout is, toch?
Ja, klopt. Ja, er is de afgelopen dagen is er weer een soort hetzelfde verhaal rondgepasseerd in allerlei kranten van eigenlijk twee journalisten in, ik denk, 4 of 5 verschillende media, omdat dat is gewoon hoe het werkt nu.
Doorgeven luik,
Want je kan als journalist natuurlijk aan één krant je verhaal verkopen. En omdat die media allemaal geconcentreerd zijn tot DPG, Mediahuizen en zo, worden die artikelen eigenlijk onderling uitgewisseld.
Ja, en dan is het de teneur van die stukken is dus, want dat was mijn vraag eigenlijk, Dat ze eigenlijk in een rechtsstaat en eigenlijk opkomt voor de vrouwenrechten, toch, las ik wel hier en daar zelfs. Dat vond ik echt ongelooflijk. Ja.
Echt onvermoeibare strijdster voor de vrouwenrechten. En zo. En ondertussen, als je één kijkje neemt op haar Twitter-account, dan zie je dat ze elke dag transvrouwen mannen noemt. En goed, het klopte gewoon ook feitelijk niet wat erin stond in dat stuk. Dat is nog het ergste, want er was gewoon een soort lui frame overgenomen vanuit Britse media, die wat dit onderwerp betreft echt absoluut niet te vertrouwen zijn. En daarin was eigenlijk een soort van, er is gewoon eigenlijk ophef gecreëerd om niks, want Rowling die beweerde heel stoer, als ik nu zeg dat een transvrouw een man is, dan staan ze misschien morgen wel op mijn stoep om het te arresteren. Mm-hmm. Nou ja, en media zijn daar best wel op gesprongen zonder heel goed te kijken, nou, hoe zit het nou daadwerkelijk met die nieuwe wet, want wat blijkt, de minister die erover gaat, die heeft gewoon gezegd, nee, het is niet strafbaar om iemand te misgenderen, zoals dat heet. Maar goed, dat hebben al die media niet gecheckt. Die hebben gewoon gekeken naar wat Rowling zei en wat Britse media schreven. En geen van hen heeft de moeite gedaan om echt de oorspronkelijke bron te checken.
Dus eigenlijk wat jij met Wilbert al tot die conclusie kwam net, zeg maar, een paar minuten geleden.
Laten we gewoon betere journalisten het werk laten doen in plaats van dit soort mensen.
Marieke, dank je wel voor je uitgebreide uitleg. En we bellen vast ongetwijfeld nog een keer over deze onderwerpen, vrees ik.
Ja, ik vrees het ook. Okay, nou, dank, dus,
dag. Dag. We gaan Gwen bellen, Gwen van der Swan. Is zij journalist ook?
Gwen is journalist en schrijver. Heeft een hele zoektocht ook gedaan. Amsterdam Gwen heet die zoektocht. Waarin Gwen ook uitzoekt naar hoe dat nu eigenlijk zit. Met het vooral focussen op uiterlijk van vrouwen. Hoe zit dat? Hoe voelt dat als vrouw? Welke rol heb je daarin? Is het eigenlijk een emanciperende beweging of
helemaal niet?
Niet? Of is het, verdomme, zou je weer zien, iets genuanceerder?
Hè? En je werd getriggerd door dit onderwerp omdat je dus zag dat de Efteling de borsten van Don Roosje had vergroot. Ja,
het kwam tot me, die informatie. Ik dacht ook dat het een 1 april grap was.
Ik heb het maar dat is niet vergeten.
Nee, dus toen zag ik zo'n podcast waarin werd gesproken. Ja, dus, daar hebben ze dus ook video bij. Maar er werd gesproken over het uiterlijk van Sophie Hilbrand. En echt werd gezegd, ja, dat is niet een representatief uiterlijk. Je zou meer make-up moeten gebruiken. Dit is een soort van lichaam in ontbinding.
Ja. Ik vroeg me ook af toen je dat deelde met mij. Welke content volg jij in zo'n week allemaal, Wilbert? Heb je wel gezond social media gebruik? Dacht ik weer aan meteen. Nee.
Het gaat toch niet over onze persoonlijke situatie
zeker
in deze
niet.
Podcast?
Ik bel gewoon met Gwen op.
Heel goed.
Ja, veel beter.
Met Gwen.
Hallo, met Wilbert van de Linkse Mannen.
En Bram, hallo.
Hallo.
Sandra Beckerman zit er trouwens ook bij, van de SP. Dus een linkse vrouw zou je dan kunnen zeggen, toch?
Dat Sandra? Hoop ik wel, ja. Hallo.
Ja. Hallo. Leuk dat je met ons wilt bellen, Gwen. Want Bram en ik zitten in een wat, daar hinten die net al op, in een wat ander algoritme op het internet. Want ik kwam twee dingen tegen waarvan ik dacht, ja, misschien is het dan interessant om jou te bellen en wat langer te praten over dit thema. Ik kwam tegen dat er een borstvergroting van Don Roosje was, of plaats heeft gevonden. En ik zag onder die post ook een man die reageerde. Wat ongelooflijk fijn dat ze die hele attractie in de Efteling hebben het onderhoud goed hebben gedaan. En dan ook nog eens een borstvergroting. Hij was daar in ieder geval erg blij mee. De kritiek op Sophie Hilbrand. Dat ze misschien wat meer make-up zou moeten dragen en dat op deze manier eruit zien toch niet representatief is. En ja, dat is een heel groot thema eigenlijk om het dan over te hebben, want het gaat eigenlijk over hoe we naar het uiterlijk van de vrouw kijken en op welke manier we vrouwen misschien wel objectiveren. In het geval van Don Roosje niet in haar werk, maar in het geval van Sophie Hilbrand wel. want wat heb jij met dit thema, Gwen? Laten we misschien daar even beginnen.
Dankjewel dat jullie me bellen. Leuk om hier iets over te zeggen. Ik heb zelf veel geschreven over en een documentaire gemaakt over, ik denk, de objectivering van vrouwen, het vrouwelijk ideaalbeeld. Mm-hmm. Dus ik ben als journalist undercover gegaan op livestream platform Twitch. Het is een enorm livestream platform. Dat trekt 22 miljoen dagelijkse bezoekers wereldwijd. En Er zijn vooral mannen die gebruik maken van het platform. Mm-hmm. Dat van oudsher een gameplatform is.
Yeah.
En er zijn ook voornamelijk mannen die dus succes boeken op dit platform. Waar je enorm veel geld kunt verdienen ook. Maar ook een aantal vrouwen. En wat doen die vrouwen over het algemeen? Het vrouwelijk ideaalbeeld verkopen, sexy zijn. Mm-hmm. En dat heb ik zelf ook een periode gedaan. Eigenlijk om te onderzoeken hoe dat dan precies in zijn werking gaat. Dus ten eerste kun je ook op een andere manier succesvol worden dan op die manier, dan hoe de meest succesvolle vrouwelijke streamers dat doen. In mijn geval werkte dat niet. Dat zal vast misschien met een langere adem wel werken. Maar ook, wat gebeurt er dan als je dat eenmaal doet? Mm-hmm. En over die ervaring heb ik dus een film gemaakt en een boek geschreven en artikelen geschreven voor allerlei mediaplatformen.
Ja, en dat is wel met recht een soort van embedded journalism te noemen. Toch, je bent er eigenlijk helemaal in ondergegaan. En wat heeft het uiteindelijk... mensen moeten natuurlijk vooral jouw boeken, stukken en de film ook kijken. Maar wat heeft het jou opgeleverd? Wat heb je gerealiseerd na die zoektocht?
Eigenlijk waren er twee dingen heel erg interessant. In deze zoektocht... het inkoppertje seks zelfs vond ik zelf niet zo interessant. Dat is natuurlijk een verhaal zo oud als de tijd zelf. Dus dat verbaast me niet. Daarmee toonden we natuurlijk ook niet echt iets nieuws aan. Maar wat ik wel heel interessant vond, was eigenlijk de haat die gepaard ging met dit doen. Dus mensen werden er ontzettend boos van. Dat ik succes boekte met mezelf sexy presenteren. Want dat mag niet. Geld verdienen met sexy zijn of seks, dat heeft een stigma. Dat noemen we ook wel een hoer. Dus dat vond ik opvallend, de haat waarmee ik te maken kreeg. Maar ook hoe ik mezelf er een beetje in verloor.
Ja.
Dus dit soort van persona dat ik ontwikkeld had, dat kroop heel erg onder mijn huid. En ik raakte daarin een beetje... Op een gegeven moment, de rol die ik had als journalist verloor ik ook uit het oog. En ik ging denk ik ook steeds meer mezelf misschien wel zien als een soort object of een pop. Of die ik wel leuk aan kon kleden. En ik denk dat dat heel interessant is, omdat dat natuurlijk, dat mijn verhaal is erin geen unicum. Want ik denk, in zekere zin gaat dit ook voor alle vrouwen die zich op social media begeven. En eigenlijk alle vrouwen in het algemeen.
Yeah.
Dat het... heel lastig is om te ontsnappen aan objectivering en het vrouwelijk ideaalbeeld. En dat wordt door social media nog wat heftiger, omdat het dan niet meer eenstemmig, maar duizendstemmig of tienduizendstemmig op je beeldscherm verschijnt. Dus dat vond ik twee interessante punten. Dus de haat en eigenlijk hoe ik er zelf mee ging worstelen.
Ja, en Sandra, jij bent ook een vrouw op een zichtbare positie. Hoe ervaar jij dit?
Ja, ik vind dat ook een worsteling, want je hebt continue stroom van mensen die vinden of eisen dat ze iets mogen vinden van hoe je eruit ziet. Positief of negatief, ik weet niet of je dat zo kan beoordelen.
Mm-hmm.
En ik heb ooit, dat is best wel raar hoor, maar ik ben opgegroeid in Veendam, op het Bijbelbelt. En ik had, toen ik ging studeren, had ik nog heel erg het idee van je moet nadenken over wat je aantrekt. Ik weet niet, dat zat er gewoon een soort onbewust in. En op een gegeven moment, ik ben dus archeoloog, en was ik echt keismerig van die archeologische opgraving. En merkte ik dat, zelfs als je zo eruit zag, dat je nog steeds er niet onderuit kon komen. En toen dacht ik, ja, fuck it, weet je. Dan kies ik ook gewoon zelf wat ik aandoen. Want je kunt het toch niet beïnvloeden.
Ja, dus je dacht, oh, niet.
En dat heb ik dus ook wel in de politiek. Ik probeer me daarvoor af te sluiten. Want anders ben ik er te veel mee bezig. Wat andere mensen van mijn uiterlijk vinden.
Ja. Mm-hmm. En Gwen, bedoel, ja, we kunnen er dus blijkbaar niet echt onderuit komen, lijkt het wel. Want Sophie Hilbrand wordt dan nu weer... daar wordt hij over gezegd dat hij meer make-up zou moeten gebruiken of er representatiever uit zou moeten zien. Het is blijkbaar nodig om door een roosje een borstvergroting te geven. Je zou toch denken of hopen dat we daar misschien een beetje aan voorbij zijn intussen. Hoe komt het dat we alsnog op dit moment... en misschien helaas nog wel een hele tijd in deze situatie zitten?
Ik vind het ook grappig dat net het woord onbewust bewust genoemd werd. Ik denk namelijk, we zijn er nog helemaal niet voorbij. Helemaal niet. Kijk maar naar Tom Roosje, kijk maar naar Sophie Hilbrand. Ik denk dat eigenlijk het enige verschil is dat we er iets bewuster van zijn geworden. Dankzij feminisme, bijvoorbeeld. En dat we nu eigenlijk dus bewust onbekwaam zijn hierover. Dus we hebben wel een besef van, oké, we objectiveren vrouwen, we presenteren ze als lustobject. Er is een vrouwelijk ideaal beeld. En dat is ook, heb ik in mijn eigen leven ook zien veranderen. Want toen ik opgroeide, was ik me hier eigenlijk nog niet bewust van. Terwijl het wel heel erg gebeurde. En inmiddels kunnen we dat beter in kaart brengen. En ik denk de volgende stap is daarvan wegbewegen. Maar daar zijn we nu nog niet. Dat lijkt maar weer.
Ja, en als je dan en daarvan wegbewegen, kunnen we op verschillende manieren doen. We kunnen het inderdaad gewoon minder over het uiterlijk hebben. Of je zou kunnen zeggen inderdaad, vrouwen kunnen emanciperen door maximaal gebruik te maken van die beweging. En inderdaad op OnlyFans bijvoorbeeld accounts te verkopen of via Twitch geld te verdienen. Hebben beide routes. Nou, ik wil daar niet per se een oordeel over hebben, maar dat zijn de twee routes. Wat vind jij van die twee routes? Misschien zijn er wel meer routes trouwens hoor, maar.
Je bedoelt, je kunt dat vrouwelijk ideaalbeeld pakken en voor je eigen gewin gebruiken, of je kunt je er juist heel erg van afzetten.
Ja, of, en bij die laatste zou je misschien hopen dat we dat maatschappijbreed moeten doen. Maar ja, dat lijkt me heel lastig om wat, eigenlijk is de hele korte vraag is, wat moeten we nu? Wat is de volgende stap die we zouden moeten zetten?
Ja, ik denk, er zijn natuurlijk gewoon 50, 20 grijs. En ik denk, we proberen ook maar allemaal wat. Als mens, als vrouw. Dus dat is heel persoonlijk, wat voor route je daarin dan neemt. Maar wat natuurlijk wel heel erg kan helpen. En wat nu ook al heel erg helpt. Is bijvoorbeeld, nou ja, in onderwijs hier aandacht voor geven. Voor een soort van, nou ja, genderrollen. Vrouwenobjectivering, het vrouwelijke ideaal. Want ik denk dat dat heel erg kan helpen. Zodat vrouwen al jong leren. Ik denk er ook wel eens over na. Als ik nu zelf, ik denk wel eens na over een kind krijgen. Als ik nu zelf een dochter zou krijgen. Nou, wat zou ik dan anders doen? Dan denk ik inderdaad aan onderwijs. Maar ook bewustzijn wat betreft mediaconsumptie. Want in de media, social media, popcultuur zie je gewoon voortdurend dat terugkomen, vrouwenobjectivering en het vrouwelijk ideaalbeeld. En in ieder geval gewoon heel erg over communiceren. Dus het aankaarten. Ja. Ik denk dat daar een meer zichtbaarheid voor sterke vrouwelijke rollen. Ik denk dat we dan vanuit het collectieve bewustzijn, waarin we dus onbekwaam zijn, daadwerkelijk op een gegeven moment wel stappen kunnen gaan maken. Maar dat duurt gewoon even, want ja. We komen natuurlijk van best wel ver. We hebben pas uiteindelijk 100 jaar stemrecht. Nog niet zo lang geleden werden vrouwen die trouwden in ambtelijke functies nog ontslagen om hun man te dienen. Dus we hebben al enorme stappen gemaakt. En daar bouwen we op door, zou ik zeggen.
Klinkt goed. En dan moeten, of tenminste, klinkt goed. Klinkt als in ieder geval het minimaal haalbaar op dit moment. En laten we hopen dat
klinkt
we gewoon
als een opdracht.
Ook, klinkt ook als een opdracht en iets waar we allemaal mee bezig zijn. Kunnen. En heb je, bedoel, jouw stukken kun je daar dus over lezen en jouw film kan je daarover kijken. En heb je nog iets van een boek of iets anders wat mensen zouden kunnen consumeren om hier wat meer over na te denken?
Nou, ik ben zelf natuurlijk fan van Das Band. Dat vind ik een mooi manifest over, nou ja, vrouw zijn. Ik heb zelf Zuigertje geschreven. Het gaat ook enorm over dat vrouwelijk ideaalbeeld, vrouwenobjectivering en hoe vrouwen daarmee worstelen en alle vrouwen hiermee worstelen. En dat is denk ik ook wel, ik denk wel dat vrouwen zich bewuster hiervan zijn, toch wel, dan mannen. En dat merk ik vaak. En daarvan denk ik ook nog wel een klein beetje winst te behalen. Dat je bijvoorbeeld vaak mannen nog moet uitleggen dat vrouwen daadwerkelijk bang zijn als ze 's avonds naar huis lopen. Dat is denk ik ook weer een gevolg van, nou ja, vrouwen presteren als lustobject, dat ze meer te maken krijgen met bijvoorbeeld seksuele intimidatie, bijna alle vrouwen. Dat mannen daarin ook nog wel, ja, een beetje kunnen groeien in bewustwording.
Ja.
En ja, dat. Ja. En nou ja, goed, ik zou zeggen, lees Zuigertje, lees Das Band.
Ja, en Das Band, dat boek, of een boek wat Das Band heeft geschreven, is King Kong Theory, hè?
Ja, dat gaat daar.
Ik voorzie er wat show notes over die verschijnen voor geïnteresseerde luisteraars.
Zeker. Nou, maar ik denk dat later, bedoel, dat hoeven we dan nu niet meer te doen. Tenminste, dan, dus ik geef ons nog even een paar weken respijt. Moeten we misschien ook eens bellen met jou of met iemand anders over de rol van de man daarin. Ik denk dat het heel goed is dat je dat ook nog even aankaart. Dankjewel, Gwen. En een fijne dag.
Ja, jullie ook.
Hoi, hoi. De Linse mannen lossen
het op. Ja. Hoe vatten we deze aflevering vol van verschillende onderwerpen nu toch samen, Wilbert van den Kamp.
Ja, nou, ik heb eigenlijk drie woorden opgeschreven. Okay. Onbetrouwbaar, onbekwaam en onbewust. Ik denk dat we ons toch een beetje in die gevaren driehoek bevinden als het gaat over al deze thema's. Helemaal aan het begin hebben we het natuurlijk over gaswinning gehad. Ja, en daar is de overheid dan, of een deel van de overheid in ieder geval, blijkt daar onbetrouwbaar en onbewust en misschien ook een beetje onbekwaam.
Casper van den Berg was even heel onbekwaam in ieder geval. Ja.
En het was een tijdje onbewust, maar gelukkig is het op een gegeven moment bewust geworden. Ja. En nu is hij nog niet bekwaam, maar hij is zich in ieder geval bewust van zijn onbekwaamheid. Het is een ongelooflijke theory U samenvatting dit. Hè? Dan hebben we het over de derde landers gehad. Ook daarin is de overheid natuurlijk onbetrouwbaar geweest. En wordt er bewust onbekwaam gedrag vertoond. Ja. Maar laten we toch hopen dat het hierover hebben, dat dat helpt. En anders is het aan de rechtbank. Mm-hmm. En dan gaat Wil Eikelboom, ik zou dan bijna zeggen, Wil Eikelboom gaat weer geld verdienen. Maar ik denk dat dat toch heel erg meevalt in die sector. Dan hebben we nog gebeld met Marieke over de journalistiek rondom de transgender issues die er zijn hier in Nederland.
Onbewust onbekwaam.
Veel journalisten zijn daar onbewust onbekwaam in en daardoor onbetrouwbaar. Maar laten we vooral veel meer transgender journalisten en transgender personen het woord geven en het woord laten voeren hierover. En niet de hele tijd over ze praten.
Ja, zeker.
Ja, en als man heb je dus een opdracht blijkbaar. Ook om vrouwen minder te objectiveren. Ik was me bewust van die opdracht. Ik denk dat ik er soms nog onbekwaam in ben. Maar ik hoop in ieder geval wel betrouwbaar te zijn. Hoe zit het met jou, Bram?
Nou ja, ik heb dus die dochter waarover gesproken werd. Ja. Dus dan word je daar heel bewust van. Ze is nog maar 4 gelukkig. Maar ze had het over social media gebruiken. Dat is iets wat gewoon, dat is nog niet aan de hand gelukkig. En dat duurt nog even. Maar je bent er heel bewust mee bezig. En ik voel me daar zeer verantwoordelijk voor.
Tegen die tijd hopelijk bewust bekwaam.
Nu nog bewust onbekwaam, denk ik. Want je weet het niet, maar ik hoop bewust bekwaam te worden. Ja. Ja. En betrouwbaar sowieso, want het is geen andere weg.
Zo is het.
Lijkt mij, toch?
En lezen boeken over en kijken de dingen die Gwen gemaakt heeft. Dankjewel dat jij er ook bij wilde zijn, Sander Beckerman.
Veel geleerd ook vandaag nog.
Ja, wel.
Fijn.
Ja.
Ja. Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor de mensen thuis. Ja. Dit waren deze linkse mannen. We zijn er dus ook vrijdag, als u in Groningen bent of naar Groningen toe wil gaan, met een show met Teun van de Keuken.
Ja, in de je kan naar delinksemannen.nl/Teun gaan trouwens ook.
Heel fijn. Aanvang 8:00.
Zeker.
En het wordt leuk en interessant. Uw boek kunt u daar dan kopen, ook al online, en laten signeren. Dit waren deze linkse mannen in ieder geval hier. Volgende week zijn we er gewoon ook weer in deze vorm. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Te steunen via Petje Af en onze website te bezoeken, delinksemannen.nl. Tot volgende week. Moedig voorwaarts, maar eerst een gedicht via Poëzie is een Daad door Jentel van Stokkum.
Dag, Jentel van Stokkum hier van Poëzie is een Daad. En ik heb voor me liggen de bundel Finisterra van Tjus Pato, vertaald door Marjolein Sabarte Bellacortu. En nu is het panopticon een ruïne. Het geeft niet, want ik kan me het landschap inbeelden zoals ik wil. Als een woestijn dan wordt het een tel, als er vegetatie is, vestigt de blauwe regen zich op het gebouw, als het op Antarctica is, wordt het een hallucinatie van ijs. Sommige mensen, arbeidsters, gekken, scholieren, dichters, wonen er nog. Ze weten niet dat niemand hen meer bewaakt. Dat de heersende systemen zich in tijden van overvloed niet meer om hun bevolking bekommeren, zelfs niet hoe die te voeden. Het heeft te maken met wat jij zei. Het kapitaal is ongeletterd. Ik moet hier weg. Uit de biologie stappen. In mijn lichaam blijven.
De linkse mannen lossen het op.